Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Oké, jongens, terug naar toven, want jullie zijn echt al weken met die boeken bezig. Jullie zitten hartstikke te tovuleren.
Jezus Christus.
Dames en heren, dit was de woordgrap die ik had voorbereid.
Je hebt juist al een uur een aanloop naar
ik zat de hele tijd te wachten tot er een moment kwam. En dit was het moment. Hoi, welkom bij Boeken FM. Een tijdje geleden liep ik voor het eerst in mijn leven door Kopenhagen. En dat is een vreemd pittoreske stad. Ik liep daar samen met een vriendin. En die werd helemaal zelfbewust. Die vond dus de hele stad veel te hipster. Die had het bij alles het idee dat we op een filmset waren van een of andere reclame. Maar wat vooral opviel in Kopenhagen, of wat mij in ieder geval vooral opviel, dat in elke boekhandel waar we kwamen, 3 dezelfde boeken opgesteld lagen. Echt. En niet in de kast, maar gewoon echt overal op tafels. Een trilogie. We kwamen in de Nationale Bibliotheek en hadden ze echt een heel wasrek met merchandise. Ze hadden echt magneten en poppen en kalenders. En allemaal over dezelfde schrijfster. Een soort van gekke Deense nationale trots. En die schrijfster is Tove Ditlevsen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over Tove Ditlevsen. Dat doe ik niet alleen. Ik ben trouwens Joost de Vries. Hoi, Joost de Vries. Welkom bij Boeken FM, de podcast over boeken en hun inhoud van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. En we nemen deze podcast op in de studio's van Dag Nacht Media. En bij mij zitten Ellen Dekwiets.
Joost.
Hoi. Literair columnist van NRC. Winnaar van de Johnny.
Van de Johnny.
Gefeliciteerd. Mijn eerste oeuvreprijs. Ik ben zo oud.
Als een soort van prijs voor, omdat je zo'n podiumdier bent. Als een ambassadeur voor de poëzie.
Betekent dat dan ook dat ze vinden dat je klaar bent met je oeuvre?
Ja, ja, ik mag gekist worden.
Ook hierbij zit Slottermark. Columnist, podcastmaker. Jong mens. Merel Borst is ook weer van de partij. Merel Borst, je hebt een achternaam, we weten het gewoon. Kijk, Charlotte, zullen jullie dat?
Iedereen googelen.
En mijn collega zit er ook weer bij, back by popular demand, Maya Pruis.
Hallo.
Zijn ze team hier?
Grand Dame van de Nederlandse letteren.
No, geen Grand Dame, alsjeblieft.
Als je iemand hetzelfde als je iemand zeg maar een gouden medaille geeft, dan is het zo van, ga maar met pensioen. Als je iemand Grand Dame noemt, dan is het ook zo van, nou, ga jij maar gewoon.
Ja, maar even bij Beatrix op de koffie.
Ja, inderdaad. Ja.
Wat nog veel erger is als ze La voor je achternaam zetten.
Oh
ze
ja.
Ze had het over mijn moeder. Ik zeg, Ellen.
Dat
doe ik al bij mezelf.
Ja, dat doe ik bij zichzelf. Die heeft La Dekwiets
op Instagram. Ja, dat ben ik toch ook. En mijn moeder zegt altijd dat als ze zeggen La Witteman, dan bedoelen ze dat je dik bent.
Ja, geloof ik wel, ja. Ja, maar wie is je moeder dan? Hebben we het een andere keer over. Maya, jij hebt een keer... Oh, trouwens, eigenlijk moeten we... Is dit wel awkward dat we dit doen? Want Tove is uitgegeven bij Das Mag. En eigenlijk hadden we ons hart volgenomen...
Dat mag niet, hè?
Das Mag niet. Ja, oké. Ik heb ook nog een paar leuke woordgrappen. Die komen zo meteen. Ik heb ze al ingestudeerd. We gaan kijken of jullie ze kunnen raden. Maar we moeten dan wel zeggen dat we gewoon nul contact met Das Mag mensen hebben gehad. We worden hier niet voor betaald. We worden niet voor gepusht. We gaan die boeken ook gewoon helemaal afbranden, toch? Gewoon alle 3 de boeken gewoon in de open haard.
Ja, waarom niet?
Waarom niet?
Nou, zij wint er ook helemaal niks meer aan.
Nee, want Tove
hart
is
no more.
Long, long gone.
Tove is een dode.
Ja. Maar ja. Je hebt een tijdje terug in De Groene een profiel van haar geschreven. Hoe moeten we Tove in de Deense letteren plaatsen?
Wanneer leefde ze eigenlijk, die vrouw? Oh, dat is wel een hele fijne vraag.
Oh, fijne vraag. Maar ja, hier, een voorzet.
Ze is geboren in 1917 en ze stierf in 1975.
76.
Ja.
Maar ik vind het grappig, want voor mij was het dus, net als voor volgens mij alle Nederlanders, totaal exotische naam, Tove Ditlevsen. En ik hoorde al van vrienden en vriendinnen, wier smaak ik heel hoog acht. Zo gauw dit boek er was, was het gewoon al een soort van, ging het al rond van, heb je het al gelezen? Het is geweldig. Ja. Dus je leest één deel en je leest alle drie. En dat vond ik ook. En des te groter was eigenlijk mijn verrassing toen ik dat profiel ging schrijven voor De Groene. Vorig jaar. Nee, afgelopen jaar.
Begin dit jaar.
In de zomer was dat, denk ik. Toen ging ik allereerst praten met de vertaalster. En daarna met een oud-docent, universitair hoofddocent aan de UvA, Scandinavische letterkunde, Annelies van Hees. En op een of andere manier brachten die me een beetje uit de, of hielp die me uit de droom. Omdat ten eerste Tove is gewoon, weet je wat, het klinkt voor ons geweldig, maar het is gewoon Truus eigenlijk.
Echt waar?
Ja, het is gewoon Truus.
Mijn moeder heet Tove.
Ja, jouw moeder, Tove.
Ja.
En ze is dus gewoon heel, heel bekend. Wat zij me over haar vertelde was echt een soort Annie M. G. Schmid status. En vandaar dus ook, jij met al die poppen. Ik vind trouwens onvergeeflijk dat je niks van me hebt meegenomen.
Ja, inderdaad. Ja.
Een pop van haar.
Ja, er waren
was
poppen van haar.
Een action figure.
Ja, was echt een soort van action figure. Ja.
Dit is zo grappig, want iedereen die aan mij vroeg afgelopen week van wat ben je aan het lezen, zei ik van ja, echt een ondergesneeuwde en vergeten Deense
is dus niet.
Schrijfster.
Is echt is helemaal niet, nee. En nog zou je uit de trilogie, maar goed, daar komen we straks nog uitgebreid over te spreken, kunnen denken dat ze een ongelooflijk getormenteerd leven heeft geleid, wat ze ook wel heeft gehad. Maar ze was dus ook een soort lieve Lita. Ze had echt een hele populaire serie op de radio, waarin mensen dus hun problemen voorlegden aan haar.
Een adviescolumn of zo.
Echt? Radio advies. Ja. Gewoon wat? Over alles. Over het leven, over de liefde, over echtscheiding. Ik ben een vrouw, maar ik wil eigenlijk een man zijn. Iedereen pest me. Ik wil van mijn man af. Gewoon allemaal dat soort problemen. Dus iedereen kende haar.
Het is zo grappig, want ze doet zichzelf altijd voor als een heel onaangepaste iemand.
Ja, maar dat is dus niet. Maar ja, goed, als je haar leven overziet, denk je wel. En als je erover leest in die trilogie, denk je wel van, goh, die vrouw heeft het wel voor de kiezer gehad.
Zo.
Maar ze had dus ook een heel mooi publiek gezicht. Een heel populair publiek gezicht.
Maar en ging dat ten koste van haar status als schrijver? Of ging dat juist hand in hand?
Nou, daar kun je genuanceerd over denken.
Oh, ga jij er even genuanceerd over denken?
Nou, volgens mij vooral in het tweede deel, denk ik, staan heel veel specima van haar dichtkunst. Nou, als je dat leest in het Nederlands, dat is toch wel erger dan Pussy-album.
Ja, ik was er niet van onder de indruk.
Nee, en dat het is volgens mij letterlijk gewoon echt haar poëzie. Ik bedoel, het is niet dat ze gewoon nu even iets bespottelijks opschrijft en zegt van hahaha, want ze laat haar broer er ook heel erg om lachen de hele tijd. En ik had het er dus vooral over met die docenten. En die zei me ook dat ze, ja, dat die poëzie was nou niet bepaald hoogstaande poëzie. Die vond haar wel echt een beetje een B-categorie.
Maar dat is toch wel grappig, want zoals dat wel vaker gaat met zoals Annie Ernaux eigenlijk vanuit Frans naar het Engels is vertaald en door het Engels bekend is geworden in Nederland, is dit een beetje hetzelfde gegaan. Het is door Penguin uitgegeven een paar jaar geleden.
Ja.
En toen zag het er zo heel mooi uit, zo heel chic uitgegeven. En toen dacht je, oh, dit is gewoon een of andere totale geheimtip. Het is dus gewoon,
nou ja,
eigenlijk,
voor ons dus wel. Ja. En voor ons is het echt een soort exotisch iets. En wordt het echt, wij krijgen de Scandinaviërs gewoon weer helemaal voor de kiezen. Gewoon dat zwarte leven. Maar ja, in Denemarken is het dus heel wat anders. Maar goed, wat niet wegneemt, dat zij door de officiële literaire kritiek is ze niet heel positief ontvangen. Zoals heel veel schrijfsters natuurlijk. Veel populaire schrijfsters. Hmm. Dus het werd toch wel echt een beetje afgedaan als, oh ja, het was een beetje een damesroman schrijfster. Dus
werd ook een beetje gezien een soort van halve kinderboekenschrijfster, omdat ze zo,
nou, vooral een beetje zoet. Dus echt een beetje, ja, bijna kasteelroman.
Ook, wacht even, ook deze trilogie?
Nee, die niet. Nee, dat is weer wat anders. Maar ze heeft gewoon heel veel dichtbundels en best wel veel romans. Dus toen ik bij die Annelies van Hees was, die liet ze me ook allemaal zien hoe ze eruit zagen in de Deense uitgaven. En dat hadden ook allemaal van die Annemiek zet door kaften, weet je wel.
Leg uit.
Wat is Annemiek zo door?
Nou, of Pitty van het schoolplein.
Ik
weet je wel,
gewoon als het over
schoolidyllen, zeg maar.
Ja, een beetje dat. Allemaal van die meisjesboeken. En haar debuut heette ook Meisjesgemoed.
Ja. Yeah.
En ze hadden allemaal van die beetje sociaal-realistische titels. Dus je zou ook kunnen denken, het is een beetje Kamertjes zondeachtig van Herman Heijermans. Weet je, zo moet je het een beetje plaatsen. Maar ook heel sociaal-realistisch.
Maar ook het latere werk, Marja. Ik vind haar qua proza een aanschrijver. De gedichten die in deze bundel of in deze boeken voorkomen, vind ik ook van een merkkwaliteit. Uh-huh. Maar volgens deze analyse van Hees is het ook nooit beter geworden dan dat.
Nee.
Jammer.
Nou moet ik zeggen dat Annelies van Hees is wel van de generatie vrouwen die ook een beetje een hekel had ook aan andere, aan vrouwelijke schrijvers. Of in ieder geval.
Oh, vrouwen die vrouwen
nou, nee, ja, maar dat, dan klinkt het alsof ik die hele Annelies van Hees weer. Nee, zo
ja,
bedoel ik het ook.
Een beetje gek dat je die nu even je bron kapot gaat maken.
Nee, maar ik ken dat heel goed. Ik bedoel, je zit op school, je studeert en je krijgt gewoon de literaire, officiële literaire kanon. Dat is gewoon de literatuur waarvan je denkt dat is literatuur met een hoofdletter L. En de, zeg maar, meer de bestsellervrouwen die zijn verdacht.
Nog heel even om nog in de
dat
tijd
is niet heel
te
gek,
praten.
Toch? Dat ik dit nee, is toch een algeheel bekend feit?
Nee, ja. Absoluut. Maar het is ook een thema in het boek zelf, toch? Ja. Want dat Tove automatisch in competitie is met de enige andere vrouw die aan het publiceren
is. Ja, tuurlijk. Is maar één. Is een plaats voor eentje.
En wat zo mooi is, is daar alleen nog maar maakt het allemaal erger. Ja.
Wat mij altijd opvalt is dat ik dan. Ik hou het heel erg van als ik een oud boek lees om dan recensies uit die tijd op te zoeken. Dat is zo heerlijk. En wat mij opvalt is dat ik dan ga ik in het archief kijken van de London Review of Books of de New York Review of Books. En dan worden die boeken wel besproken, maar dan zeg maar waar dan Julian Barnes gewoon in zijn eentje een bespreking krijgt, kom je dan tegen dat, weet ik het, Penelope Lively gewoon samen met vijf andere vrouwen worden besproken. Ja. En dan hebben die boeken niets met elkaar te maken, behalve dan dat ze allemaal door vrouwen werden geschreven.
Daar zou ik ook mijn contemporaries van gaan haten.
Dan wordt elke vrouw gewoon, is relatie tot een andere vrouw omdat ze vrouw zijn. Dat is heel gek.
Zij heeft me van alles voorgelezen, direct vertaald uit Deense literatuurgeschiedenissen. En dan wordt zij inderdaad een beetje zo psychologisch afgedaan. Er is gewoon, en dat vertelde de vertaalster van Tove Ditlefse ook.
Wie is dat,
ook,
de vertaler?
Lammy Post.
Zo'n goede naam.
Hoe leuke naam is
dat. Ja, Lammy. Ja.
En die vertelde mij ook dat er gewoon maar één schrijfster is die in de officieel toegelaten is tot de Deense literaire kanon. Mogen jullie raden?
Inger Christensen.
Nee.
Karen Blixen.
Ja, Karen Blixen.
Van Out of Africa.
Ja, echt.
Ja, dat boek zag je trouwens ook echt overal bij de kassa liggen. En dat sowieso, voor de rest hou ik op met mijn anekdotes over Kopenhagen. Maar gewoon, de boekhandels lagen vol met klassiekers. Dat was echt, en ik heb met mensen gepraat, die zeiden ook, dit leest iedereen gewoon.
Ja.
Mm. Zo'n manier dat Nederland dat. Ja. Maar laten we even naar die boeken toe gaan. Jeugd, kindertijd en afhankelijkheid.
Ja, want dat is dus waar Dove
haar meeste werk,
de Kopenhagen-trilogie.
Ellen, kun jij iets over jeugd vertellen?
Nee, ik ga wat vertellen over kindertijd. Het eerste deel, Joost. Je hebt jezelf nu niet verraden hoe goed je voorbereid bent op deze podcast. Kindertijd gaat over, je raadt het al, kindertijd. De jonge Tove heeft de hoofdrol. Zij groeit op in de jaren 20-30. Dus van 1917, zeg jij.
Ja, dus jaren 20-30.
In een zeer verpauperd white trash armdeel van Kopenhagen. Het is daar echt om te janken. Haar pa is arbeider. Wanneer Tove 7 is ontslagen. En daarna heeft iedereen bittere armoede. En Tove heeft één grote droom. En dat is, Tove wil dichter worden. Nou, we merken dus nu al dat het niet helemaal vlekkeloos is gegaan. Maar die wens tot dichterschap is echt de rode draad in dit eerste boek, waarin haar leven wordt beschreven van haar vroegste jaren tot ongeveer haar 14e als ze naar het gym, of naar de. Nou, is dat zo trouwens?
Ze gaat niet naar het gymnasium.
Ze gaat niet naar
het gymnasium. Er is
geen geld voor.
Het is tot het moment dat ze moet gaan werken voor haar geld.
Precies. Dus van de kindertijd die afloopt wanneer je deel moet nemen aan het arbeidsleven. En hierin krijgen we te maken met de zelfkant van Kopenhagen in die tijd. We krijgen te maken ook met de politieke aspecten. Haar vader is een socialist. Nou, daar wordt in veel kringen nogal op neergekeken. En het is eigenlijk in die zin best wel het recht toe, recht aan. Je hebt hier eigenlijk het standaardbeeld van een kind dat ziet dat iedereen ook maar wat poseert en ook maar gewoon wat doet en het beste uit het leven probeert te halen. En ik een beetje meer dan jij. Maar wat voor mij echt heel verslavend hieraan was, was de stijl. En ik ga nu twee voorbeelden geven, want dat vind ik leuk. Het boek opent met deze alinea. 'S Ochtends was er hoop. Die zat als een vluchtige lichtglimp op mijn moeders zwarte gladde haar, dat ik nooit durfde aan te raken, en lag op mijn tong samen met de suiker op de lauwwarme havermout. Die at ik langzaam op terwijl ik mijn moeders smalle, gevouwen handen bestudeerde, die heel stil op de krant lagen en de artikelen over de Spaanse griep en het verdrag van Versailles bedekte. Dus hiermee opent het. Dan zie je ook meteen wat er op het spel staat. Je hebt de wereldgeschiedenis die staat aan de achtergrond, weet je wel, onder de handen verdreven. En iemand die leeft in een tijdsgevricht met eigenlijk ook de gevolgen van die wereldgeschiedenis. Ook de inval van Hitler in de rest van heel Europa zo ongeveer, komt later ook flink aan bod. En het zijn eigenlijk allemaal kleine anekdotes uit een jeugd die niet geweldig is, maar nog net niet zo rampzalig is als de jeugd van Elisabeth Fritzl moet zijn geweest. En over die kindertijd schreef dit Lefse vervolgens dit. Dan heb je ook meteen een beetje idee wat voor feestvreugde er uit dit boek spat. Je kindertijd is smal en lang als een doodskist. En je kunt er niet zonder hulp aan ontsnappen. Hij is er constant en voor iedereen even duidelijk zichtbaar als de hazenlip van mooie Ludwig. Voor hem geldt hetzelfde als voor mooie Lily, die zo lelijk is dat je niet kunt voorstellen dat ze ooit een moeder heeft gehad. Alles wat lelijk of ongelukkig is, wordt mooi genoemd en niemand weet waarom. Je kunt niet aan je kindertijd ontsnappen. Die hangt om je heen als een vieze stank. Je merkt het aan andere kinderen. Elke kindertijd heeft zijn eigen geur. Je ruikt die van jezelf niet en bent soms bang dat die stank erger is dan die van iemand anders. Dan sta je met een ander meisje te praten wie kindertijd ruikt naar as en steenkool en plotseling doet ze een stap achteruit omdat ze de vreselijke geur van jouw kindertijd heeft geroken. Stiekem observeer je de volwassenen wie kindertijd zich in hen bevindt als een in stukken gereten en door motten aangevreten kleed waar niemand meer aan denkt en dat niemand meer nodig heeft. Je kunt niet aan hen zien dat ze een kindertijd hebben gehad en je durft ze niet te vragen wat ze hebben gedaan om er doorheen te komen zonder dat hun gezichten er diepe littekens en kneuzingen aan hebben overgehouden. En je verdenkt ze ervan dat ze een geheime sluiproute hebben gebruikt en zich hun volwassen gedaante hebben aangemeten, jaren voor de tijd daar rijp voor was. En dit is wat mij betreft ook meteen de kern van dit boek. Tove heeft het gevoel, ik heb de metafoor al een paar afleveringen eerder gebruikt, maar het gevoel dat toen de regels voor het leven werden uitgelegd en uitgereikt, zij op de wc zat, alles heeft gemist. Ze wordt door haar omgeving ook heet het als een raar kind beschouwd. Dus gezinssamenstelling is als volgt. Pa, 10 jaar jongere moeder en een oudere broer die op handen wordt gedragen, simpelweg omdat hij een jongen is. En daar is de sociaal onhandige, wat onaangepaste Tove, die wel heel vroeg zichzelf heeft leren lezen. Dus wat dat ook betreft een beetje de trots is. En die in het eerste boek er vooral mee bezig is niet de aandacht op zichzelf te vestigen. Want net zoals iedereen in deze ruimte is het eigenlijk haar levensdoel om gewoon met rust te worden gelaten door haar medemens. En dat lukt niet, want Tove heeft een droom.
Vond je het ook niet grappig? Want ik, tenminste, ik besef nu ik jou ook weer dat zo hoor samenvatten en dat citaat hoor voorlezen. Het is zwaar, maar het is ook helemaal niet zwaar. Het is ook heel grappig geschreven.
Vooral heel grappig.
Echt heel grappig.
Nou, dat is vooral, ik denk dat vooral deel 2 van de Kopenhagen trilogie het lichtste deel is. Daarin jeugd. Komt Tove, het heet Jeugd.
Is dat, ja.
En Tove is daarin tussen de 14 en de 18 ongeveer. En zij komt dan in aanraking met jongens en ze komt in aanraking met werk. En dat zijn allebei dingen die gewoon heel veel hilariteit met zich meebrengen. Want ze is op allebei de gebieden echt extreem onaangepast. En de meisjes met wie ze omgaat, die vriendinnen, die lijken het allemaal vanzelf te kunnen. En die zijn ook knapper dan zij. En die kunnen wel hun baantjes houden en zo. En ik vond deze passage heel leuk, want hierin is Tove dan uit wandelen met een jongen. En ze vraagt zich dan de hele tijd af, en dat blijft een thema, van vindt ze hem nou echt leuk of niet? En dan zegt ze dit. Ik kijk hem van opzij aan en ontdek dat hij lange wimpers heeft. Misschien is hij echt wel verliefd op mij. De sneeuw knerpt onder onze voeten en de hemel staat vol sterren. Zijn arm trilt licht, maar dat kan ook van de kou komen. Aangekomen bij de donkere poort omhelst hij me en zoent me. Ik stribbel niet tegen, maar ik voel er niets bij. Zijn lippen zijn koud en hard als leer. Zullen we elkaar tutoyeren? Vraagt hij met heese stem.
Maar het gekke is, er zit, ja, misschien ook omdat jij dat net zei hoor, van Annie M.G. Smit. Maar er zit bijna zo'n soort van superieure blik in.
Ja, dat vind ik ook. Ik dacht ook, ik vind het moeilijk te vergelijken met iemand, maar ik kon eigenlijk ook alleen op Arne Imre Schmid komen. Terwijl die nooit zoiets van deze lange adem heeft geschreven. Die heeft ook wel een soort memoir geschreven, maar dan heel kort. Maar toch die stap opzij. En er zijn best wel veel versjes van Arne Imre Schmid die ook wel heel filijn zijn. En dat spottende zit er heel erg in.
Ze is echt heel hard naar alle jongens die ze ziet. Een jongen die heeft kraters in zijn gezicht.
Inderdaad.
Een jongen die daar aan je kunt zien dat hij net nog een baby is geweest. Ja. En dat soort dingen zegt ze altijd over mannen. En in werk is ze eigenlijk al net zo... Ze doet gewoon niet wat er van haar wordt gevraagd.
Nee. Nee.
Collega's die vinden dat ook allemaal heel vervelend.
Een soort Nicolie Misset eigenlijk.
Weet je wel. Of moest ook een soort Bridget Jones in de sneeuw, zeg maar. En dan heeft ze zo'n hele vreselijke baas die heel veel op haar let de hele dag. Die let dan op hoe vaak ze naar de wc gaat en zo. En op een gegeven moment zegt ze die baas dit. Op kantoor zegt juffrouw Longren dreigend: "U ziet er tegenwoordig zo opgewekt uit. Is er thuis iets vreugdevols voorgevallen? Ik ontken dat geschrokken en probeer er minder opgewekt uit te zien."
Ja, ik vond dat is dat ook die baas die er opeens van achter bij de borsten pakt? Of is dat een andere baas?
Die borst
is ook een hele grappige scène.
Als een slager het vlees keurt. Oh. Vreselijk.
Ja. Ja, maar daarom is dit... Ik vond dit eigenlijk het makkelijkst om te lezen. Omdat het gewoon alleen maar lachen is eigenlijk de hele jeugd. Kijk, ze rekent in deel 1... In kindertijd rekent ze een beetje af met haar moeder. Of daar heeft ze een hele ingewikkelde, gepijnigde band met haar ouders. Die ze eigenlijk als jong kind al heel erg doorziet. Of zo. En in jeugd, dan heb je wel van... Oké, als je een tiener bent, dan heb je al die sociale dynamieken die ingewikkeld liggen. Maar ze is wel gewoon de hele dag het leuk aan het hebben eigenlijk.
Ja.
Ook
plus,
als ze aan het schrobben is.
Haar literaire ambities komen uit, toch?
Aan
dit
het
is
einde
het deel.
Van jeugd.
Ja.
Ja, dan komt ze er... Want het is het hele deel lang probeert ze haar gedichten aan de man te brengen. En dat is voor haar een soort... Omdat ze uit een arbeidersgezin komt, vrij onbereikbare wereld, de literaire wereld. Als elke keer dat ze van een redacteur hoort, dan gaat hij meteen een week later dood.
Ja, of dan heeft ze eigenlijk een band met de redacteur. Dan komt ze een week later, is ze huis gesloopt. En die man komt helemaal
komt
verdwenen.
Helemaal niet terug.
Geen idee waar die heen is.
Het zal wel allemaal niet... Het zal wel gechargeerd zijn, maar het is als symbool voor hoe onbereikbaar die wereld is wel echt super grappig.
Ja. Ik heb toevallig net heb ik A Man's Place van, in het Nederlands heet het vast anders. In het Frans heet het Laplace van Annie Ernaux. En dat is hoe
heb
ze
je dat net gelezen?
Dat heb ik net gelezen.
Maar dat kon je wel lezen in plaats van Tover
Nee, dat zijn gewoon keuzes die je moet maken. En wat zij daar eigenlijk heel mooi in beschrijft, Ernaux is ook zo iemand die uit zo'n enorm working class milieu kwam, was dat zij ook naar de literatuur toe bloeide en zij kon dan wel studeren. En dat door hoe ze zich ontwikkelde, zich ook bij haar ouders vandaan ontwikkelde.
Ja.
En zit dat hier ook heel erg in, op die manier?
Ja, heel sterk. Nou, ook wat Ellen net zei over de moeder. Of dat zei jij, Charlotte. Ik bedoel, ze maakt zich los van de moeder, maar ook niet. Dat is, blijft iets heel pijnlijks. Maar ze beschrijft wel heel mooi hoe ze zich verraden voelt door haar moeder. Want ze kan al lezen en schrijven voordat ze naar school gaat. En daar voelt dan de juf of de directrice waar haar moeder haar naartoe brengt, die voelt zich daar heel erg door geschoffeerd om een of andere reden. Van hoe kan dat? Die vindt het verdacht. En dan gaat die moeder in haar ogen, ze ziet haar moeder gewoon ineens rompelen van schaamte.
En die moeder zegt ook van ja, maar daar hebben wij niks mee te maken.
Ja, inderdaad. Die distancieert zich ook meteen van haar dochter.
Maar waarom dan?
Ja, die moeder die is heel erg, die wordt heel erg als een soort van narcist omschreven. Verderop in dat boek zegt Tove ook van ja, mijn moeder wordt heel boos op mij als ze merkt dat ik niet al mijn aandacht helemaal bij haar heb. En die moeder die is gewoon teleurgesteld in het leven. Die blijft ook de hele tijd herinneringen uit haar eigen meisjesjaren ophalen. Dat ze gewoon zichzelf de plettershansten in de danszalen in Denemarken. En toen trouwde ze opeens met iemand die 7 jaar later werkloos raakte.
Een Noorse socialist.
Ja.
Maar ze is vooral, waarom ze zich dan zo schaamt tegenover die directeur, is gewoon omdat ze heel erg op status is.
Ja.
Ze wil gewoon door de mensen, ook al is ze een armoedzaaier, ook al is ze de hele dag niks aan het doen, ze wil dan toch op een of andere manier chique uitstralen.
Ja. En gewoon zijn.
En gewoon zijn. En dat is eigenlijk dezelfde ambitie die Tove heeft. En om erbij te horen. Dat vond ik zo pijnlijk dat ze op een gegeven moment in jeugd loopt Tove met haar broer over straat, geloof ik. Of misschien is het al in het derde deel. En dan moeten ze doen alsof ze dat niet hebben gedaan, omdat hun moeder zich anders buitengesloten zal voelen. Omdat alles wat zich buiten haar afspeelt, dat vindt ze gewoon heel erg.
Ja.
En Tove heeft eigenlijk hetzelfde. Elke keer dat er iets zonder haar gebeurt, denkt ze van het zal wel zijn omdat ik niet waard ben of omdat ik er niet bij hoor.
Nee, inderdaad. En inderdaad die drang voor ik wil niet opvallen, ik wil gewoon zijn, ik wil het gewone leven leiden.
En toch wil ze per se die dichtdroom die heel ongewoon is voor een meisje.
Inderdaad.
En voor iemand van haar klasse.
Nou ja, dan heb ik dus een mooi citaat uit het derde deel, afhankelijkheid. Want dan, dat is een heel simpel iets hoor, maar dan is ze net getrouwd en ze heeft een kind.
En ze is gepubliceerd, dus ze zegt, ja, alle dromen zijn
op haar 18e al, toch?
Ja.
En dan zegt haar man tegen haar... Dus de ik is natuurlijk tover. Die zegt, ik buig over de wieg en pak de piepkleine vingertjes vast. Nu zijn we vader, moeder en kind, zeg ik. Een doodgewoon normaal gezin. Waarom wil je zo graag gewoon en normaal zijn? Vraagt Ebbe, verbaasd. Het is immers een feit dat je dat niet bent. Daar kan ik hem geen antwoord op geven. Maar dit wens ik al zolang als ik me kan herinneren.
Hmm. Ja.
Op een gegeven moment, jaren later in het echt leven... heeft Tove een eerste zelfdodingspoging gedaan. En dan werd aan haar gevraagd, van, waarom heb je dat gedaan? En zei ze, ja, het leek me zo'n heerlijk idee... om nooit meer een mens te hoeven zien.
Wat grimmig nou weer.
Ja, dat is heel grimmig.
Maar misschien moeten we dan die sprong maken naar het derde boek.
Ja, we komen nog wel terug op die andere twee ook. Want er valt echt zoveel over te zeggen.
De eerste twee is eigenlijk een soort van... Pietje Bel, feest, ja, we komen uit onze klasse. We worden alle dromen komen uit.
Ja, en dan maar is toch deel ook. Ja, maar inderdaad. Maar het feest van het debuut... dat wordt toch een beetje overschaduwd... door de engheid van de man. Of de vreemdheid van de man.
Want hoe krijgt ze haar debuut op de markt op? Ze trouwt met redacteur van een literair tijdschrift. Ja. Een man van 52.
Ja.
Ze is 18.
Ja.
Ja. En ja, dat is gewoon... Ze beschrijft me als wel echt een buitengewoon onaantrekkelijk... Nou ja, goed.
Ja, wel,
hij is veilig. Het is een soort veilig
heeft
iemand.
Heeft een douche, vindt ze ook heel belangrijk.
Ja. Maar hij raakt haar nooit aan.
Ze en dat nog steeds voor de oorlog dus, hè? Voor de goede oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog.
Ik dacht dus...
Als ze 18 is.
Nee.
Ja, als ze van 1917 is, dan is als ze bij 18 is nog voor
35.
De...
Ja, want ze woont dan bij die hospita in en die is
nazi-sympathisant.
Ja, en die heeft dan een groot portret van Hitler hangen... Ja. Waar ze dan elke zondag naar de radio gaat luisteren. Hospita van Tove. Dus dat is nog voordat hij door de oorlog uitbarst. Ja. Het was wel dat ze dan zei van elke keer dat de radio heel veel lawaai had gemaakt... dan viel hij de volgende dag een land binnen.
Okay, ja.
Ja, ik vind dat wel ook heel mooi hoe op een niet gekunstelde manier die oorlog... heel erg in het boek aanwezig, in al die drie delen aanwezig, of ja, zeker in de twee laatste delen aanwezig is.
Nou, vooral omdat zij gewoon niet politiek geëngageerd
is. Nee, inderdaad.
Het kan gewoon,
maar daarom komt het
ook
des te harder aan.
Ja. Dat je denkt van, ze ergert zich vooral aan het geluid van die radio. Dat je dan denkt van, het is wel
Maar dat vind ik ook een mooie scène. Ik weet niet, dan zit ze in de tram en dan zit ze daar met een Duitser, een soldaat of zo. En dan iedereen die doet natuurlijk heel vijandig tegen die jongen. En zij denkt alleen maar, ach, die jongen die moet ook maar gewoon maar, weet je wel, werken voor zijn geld. Ik weet niet, ze heeft zo'n hele onthechte blik op alles.
Ja, absoluut.
Ja.
Maar hoe ontwikkelt zich verder in dat derde deel? Want dat is natuurlijk gewoon het... Ja, daar zijn we nog niet aangekomen. Maar we hebben het natuurlijk over haar leven gehad. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met hoe haar leven geëindigd is. En noem maar op.
Nou, het derde deel heet afhankelijkheid in het Nederlands. En in het
Deens
heet het gift.
Gift.
Gift. Ik probeer het een beetje Deens uit te spreken. Nou, dat is dus grappig. Wat de vertaalster mij vertelde. Nee, gif. Maar het betekent ook huwelijk, getrouwd.
Oh, dat
is dat hetzelfde woord?
Ja.
Huwelijk en getrouwd.
En dat is natuurlijk heel mooi. Dubbelzinnig.
Is hetzelfde woord in het Deens.
Maar dubbelzinnigheid wordt ook helemaal waargemaakt in dit deel. Want ja, ze is op een hele gekke manier wordt ze afhankelijk van en de man en van het gif wat ze toegediend krijgt.
Ja, leg dat eens uit aan de
luisteraars.
Die snappen er niks van. Wat gebeurt er? Wat voor gif?
Ja, oké. Ik heb ook wel weer. Het is een pijnstiller. En,
maar moet ik het plot even tot aan dat even snel kort
aanvatten? Ja, doe dat maar.
Ze heeft met een reeks huwelijken eigenlijk, beschrijft ze in afhankelijkheid. Dus ze begint haar volwassen leven in het huis van die redacteur, die haar met geen vinger aanraakt, maar haar wel een bekende schrijfster maakt. Als we haar terugzien, is ze 20 en eigenlijk al goed ontvangen in de literaire wereld en gewoon aan het werk. Dus. Als ze dat heeft, ze is wel een beetje een opportunist, gaat ze bij hem weg om met een jonge man, een reeks jonge mannen te zijn, waarvan de meest belangrijke Ebbe is, die echt super lekker is volgens mij.
Ja, echt.
Daar gaat het de hele tijd over.
Ja.
Van wie ze ook een kind krijgt als ze 25, een jaar of 23 is of zo. Uiteindelijk gaat ze om onverklaarbare redenen. Nou trouwens, niet echt om onverklaarbare redenen, maar voor Ebbe onverklaarbare redenen gaat ze bij hem weg om te trouwen met een soort ontzettende kromgegroeide arts.
Bij wie ze eerst een abortus heeft.
Ja.
En dat doet hij, want dat is een arts. Weet je, van alle markten thuis. En na die abortus geeft hij haar... Want het is voor mij is 2 jaar geleden dat ik het laatste deel heb gelezen. Dan geeft hij haar een pijnstiller. En het is opeens... En dat vond ik zo'n mooie parallel met die eerste 2 boeken. In de eerste 2 is de literatuur echt haar uitvlucht. Weet je wel, uit alles waar het leven, wat het leven op haar laat kletteren. En dan is ze uiteindelijk in de literatuur begin 3e deel. En dat blijkt alsnog niet uitvlucht genoeg te zijn. En een nieuw verdovend middel is dan een verdovend middel.
Ja, en dat heet volgens mij petidine.
Petidine.
Ja. Petidine.
Het is, ja, het is denk ik morfine-achtig. Ja. Het is een pijnstiller.
En hoe maar krijg je dat toegediend?
Via een naald. Ik ga even voorlezen. Ik vond het heel moeilijk te lezen, dit. En het echt gewoon een boek wat je gewoon alleen maar met... Tenminste, ik heb het echt rillend gelezen.
Ja.
Echt verschrikkelijk.
Het is afschuwelijk, ja.
Ook omdat ze... Ja, ik moest ook denken aan Lou Reed. Gewoon heroin. Gewoon dat ook dat hele verzaligde over spreken of zingen over drugs. Dus dit is het moment dat ze het voor het eerst voelt. Dus dat ze die naald krijgt toegediend. Hij klopt zachtjes op de binnenkant van mijn elleboog tot er een blauwe ader tevoorschijn komt. Misschien moet jij even niet luisteren, Joost. Je hebt goede aderen, zegt hij.
Oh mijn god, ben je me nu aan het aan
nee, sorry, ja, ik zit nu...
Nou,
maar
je valt van, ja, je nu gewoon glad.
Je moet heel veel je hoofd in je schoot leggen.
Volkomen overbodige belediging.
Zelfs ik word een keer wel een beetje misleggen.
Hoofd tussen je benen, Joost.
Ja, ja, hij heeft mijn hoofd tussen iemand benen.
Dan prikt hij me. En als de vloeistof via de spuit in mijn arm verdwijnt... verspreidt zich een zalig gevoel door mijn lichaam... zoals ik nooit eerder heb ervaren. De kamer strekt zich uit tot een stralende zaal... en ik voel me helemaal slap, loom en gelukkig als nooit tevoren. Ik rol op mijn zij en sluit mijn ogen. Laat me met rust, hoor ik mezelf zeggen, als door vele lagen watten. Je hoeft helemaal niets met me te doen.
Weet jij nog, ik weet dat jij die ook gezien hebt... Before the Devil Knows You're Dead, die speelfilm.
Oh ja, ook zo.
Maar zit, ja. Over het algemeen vind ik namelijk drugs in boeken en films... volledig oninteressant. Ik vind echt op het moment dat, personages aan de drugs gaan... hou ik gewoon op om geïnteresseerd in ze te zijn. Maar Before the Devil Knows You're Dead zit ook zo'n scène... waarin Philip Seymour Hoffman, geweldig acteur... ook naargeestig om ze, aan zijn einde gekomen. En die gaat er naar zo'n heel mooi appartement in New York. En dat doet zo'n jongen in een kimono open. En hij is gewoon zo'n overwerkte man... die een baan heeft die eigenlijk niet aankwam. En een vrouw die al lang verliefd op iemand anders is. En dan gaat hij daar naartoe en dan zegt die jongen... nou, ga maar zitten, dan mag je op een bed liggen. En dan dient die jongen hem heroïne toe. En dan zie je hem alleen maar gewoon zo slapen eigenlijk. Gewoon.
Ja, maar dat is altijd. En als je mensen heroïne ziet gebruiken, dan zie je ze omvallen. Ja. Dan is er gewoon niks meer. Maar ik vind het heel eng. En nou ja, anders dan jij zet ik het niet uit. Ik ben er wel altijd heel erg door gefascineerd.
Ik ook.
Goed, die man die haar dit toedient... die maakt haar eigenlijk afhankelijk van hem. Doordat hij de enige is die haar dat dit kan geven. Want hij is dus een arts. Je kunt het niet in de apotheek aanschaffen of zo. Dus ze laat eigenlijk haar hele leven achter... om met deze engert te zijn...
Ze heeft er alles voor over.
Ze laat zich opereren, zodat ze daarna die pijnstillers... Ook toch een neusoperatie?
Nee, de oor. Oor.
Ze wordt doof aan één oor. Omdat ze liegt over de pijn tegen haar man. Ze zegt tegen haar man... En dat is die zin wil ik nog even voorlezen. Ik denk dat je weet wat ik bedoel. Ze liegt de hele tijd tegen die man over... dat ze vreselijke oorpijn heeft. Zodat hij haar dat spul kan geven.
Wat hij haar op zich dus steeds wel geeft. Maar zij wil gewoon vaker dan hij misschien denkt in zijn gekte... dan verantwoord is.
Ja, want hij blijft natuurlijk een arts. Hij weet dat er grenzen zijn aan hoeveel van dit spul je iemand
mag geven.
Mag geven. Ja. Nou ja, dat mag sowieso niet.
We hebben trouwens nog één detail helemaal weggelaten. Of ga jij dat nu voorlezen?
Nee, ga je gang.
Nou, dat als zij helemaal van de wereld is, dan gaat hij dus met haar...
Ja, dan doet hij het met haar. Cool. Ja, en dan zegt hij ook, dan fluistert hij in haar oor van... ik vind het zo fijn dat je zo weerloos bent. Ja.
Wow. Echt fucking heel, heel naar.
Het is echt dood.
Is open.
En dood en dood en doodeng. Ja. Oh ja, hier, dit is het. Het aller engste. Zij op een gegeven moment na jaren en jaren en jaren afhankelijkheid... ze heeft 3 kinderen waar ze niet voor kan zorgen... Hakt ze de knoop door en belt ze een andere arts. En ze vertelt wat er gebeurd is. En dan hebben ze eigenlijk... Zij en de arts met wie ze getrouwd is... hebben een ijskoud gesprek met elkaar. Dat hij zegt van, dit is het einde van mijn carrière. En dat ze eigenlijk zich wil verontschuldigen van, wat heb ik je aangedaan? Dat hij zegt van, nou ja, ik red me wel. Ze zullen jou naar een kliniek brengen. En wat er met mij gebeurt, dat is onduidelijk. En dan komen ze haar halen en naar een afkeerkliniek brengen. En dan terwijl ze wordt vastgebonden op zo'n brancard... zegt hij... de kans bestaat, zegt hij met een lege uitdrukking in zijn ogen... dat we elkaar nooit meer zullen zien... Dan voegt hij er terloops aan toe. Eigenlijk was ik nooit helemaal overtuigd van die oorpijn van je.
Oh ja.
Ja, zo van niet. Dus hij weet het ook nog.
Hij weet het ook nog. Naar. Dat hij gewoon een junk is.
Maar volgens mij leeft hij ook nog. Ik ga het even. Oh.
Hij is natuurlijk echt iemand.
Ja, hij bestaat nog steeds.
Ja, maar dan moet hij wel 100 zijn.
Ja, maar artsen, die roken en worden toch heel oud. Ik ga het even opzoeken, jongens. Ondertussen praat verder.
Ja, want
ze schreef dus wel nog steeds, terwijl ze gewoon lekker aan de oorpijn junken.
Nee, deze 5 jaar heeft ze niet geschreven. Okay. Nee. Pas in de kliniek is ze weer gaan schrijven.
In deze heeft ze allemaal vanuit de kliniek geschreven. En daar heeft ze uiteindelijk ook nog een roman over geschreven. En die komt nog komend jaar uit bij Das
Mag. Is dat Faces in het Engels? In het Nederlands?
Gezichten.
Maar dit vond ik ook zo ontzettend. Ik was zo verbaasd. Want ik wist dus van vrienden die hem ook al hadden gelezen, die hele trilogie, dat er iets onverwachts zou komen in het derde deel. Maar holy cannoli, dit had ik niet zien aankomen.
Nee, totaal niet.
Totale drug addict.
Ja, hoor. Maar je krijgt een totale klap voor je kop. En ook omdat er niks geruststellends wordt gezegd.
Nee.
En je weet ook hoe ze aan de einde is gekomen. En dan de laatste regels ook van het deel. Ik bedoel, dat zou te veel weggeven als ik dat nu zou zeggen. Maar dat je echt denkt, oh ja, het houdt dus ook gewoon nooit op. En dan sla je de bladzijde om en dan zie je een foto van haar met haar kinderen. En dan zie je wat een ongelooflijk mooie vrouw het was.
Ja, dat was, vond ik ook een extra klap weer.
Dat is echt een klap dat je denkt, oh god.
Ja, ik denk dat die drugsverslaving, omdat ik had dus geen één recensie gelezen en nog niemand gesproken.
Nog steeds, trouwens. Oh. Nee, hij is dood trouwens, die ex-man. Ga door. Ja.
Oké. Ik had nog niemand hierover gesproken. Dus ik had geen idee waar die afhankelijkheid voor stond. Ik nam aan dat het gewoon ging van mannen
van man,
of schrijven
ja.
of whatever. Dus het is echt nog veel enger als het iemand is die je kent die verslaafd wordt aan de drugs. Toch? Meestal als je een drugsboek leest, weer kinder van Baanhoofd zo of zoiets.
Ja, het is een soort anoniem iets.
Dan weet je van, het gaat over heroïne. Ja. En hier wist je het niet. En je kent haar al jaren, heb je het gevoel, want je bent met haar opgegroeid. Dus je hebt ook de hele tijd dat je wil roepen van, Tove, zo zijn wij toch niet?
Ja.
maar wat mij nog het meest opviel, en dat zei je eigenlijk in het begin al, Ellen, is dat de stijl zo goed is. En dat ik ook weer niet in woorden kan brengen waarom. Ik denk dat ik heb een poging gedaan door dingen op te schrijven die zij presenteert als absoluten. Want dat doet ze dus de hele tijd. Ze schrijft eigenlijk in stellingen. Bijvoorbeeld, vader is zwart en oud als een kachel. Edwin is knap en ik ben lelijk. Mijn grootvader, die Moenus heette en koetsenmaker was voordat hij alcoholist werd. Elke avond zitten ze aan de eettafel te breien alsof hun leven ervan afhangt. Meisjes zijn toch ook een soort mensen. Dikke mensen zijn vrolijk en gemoedelijk. De magere zijn de kwaaie.
Oh ja, dat vond ik
maar
mooi,
inderdaad.
Ja.
Maar ook de vergelijkingen. Volgens mij trekt die moeder in het eerste boek ook kleren. Ze trekt haar kleren woedend aan om de deur uit te gaan. Ze trekt haar kleren aan alsof het beledigingen zijn.
Ja, maar dit soort dingen. Dus ze is heel sterk in dit soort vergelijkingen. Bijvoorbeeld, hij wreef in zijn gezicht alsof hij zijn gelaatstrekken wilde verschuiven.
Mm-hmm.
Maar wat me dus vooral opviel, is dat er zitten gewoon een heleboel zinnen in van 4 woorden over gewoon absolute waarheden.
Mm-hmm. Ja.
Die is een alcoholist. Die is nooit ouder dan 20 geworden. Die hoest altijd.
Ja. Mm-hmm.
Die was toen al voorbestemd om jong te sterven. Zij is mooi, hij is lelijk.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, maar waarom is dat nou zo mooi? En daar had ik geen antwoord op, dus ik dacht, misschien vraag ik dat aan jullie.
Ja, weet je, het is vooral heel gecondenseerd. Het is het geconcentreerd, bedoel ik. Het is drift. Het werkt.
Ik denk het is heel precies en poëtisch tegelijk. Het zijn hele gekke, onverwachte vergelijkingen. En het is net alsof ze voortdurend iets ziet wat wij pas zien als we haar woorden daarvoor hebben gelezen. Want het zijn geen gezochte dingen die ze zegt.
Meer gevonden.
Ja, ze heeft ze gevonden. Ja. En ik dacht ook van, afgezien van Annie M. Schmid, dacht ik ook, oh ja, het is misschien ook een soort Dorothy Parker. Weet je wel, iemand die zo op een gekke manier medogeloos is, maar dan op een grappige manier medogeloos is. En volgens mij heet die biografie van Dorothy Parker What Fresh Hell Is This?
Ja.
En dacht ik, oh ja, dat is wel helemaal Tove dit lefse. What Fresh Hell Is This? Iemand die gewoon alleen maar denkt, hè?
Maar
zit
het
zo in elkaar? En die harder lacht dan iedereen, omdat ze denkt, oh, nu moet ik lachen.
Maar het is ook niet met Tove dat je dat soort conclusies van haar accepteert omdat ze van haar komen. En zij zelf ook niet bepaald buiten schot staat.
Nee, ze staat zeker niet buiten. Nee, ze stelt zichzelf ook wel gewoon helemaal.
Dus het is niet superieur of
aan sardonisch. De andere kant, wacht even. Ja, Charlotte, jij zei net dat je af en toe ook stoorde. Kijk, in de eerste anderhalve deel laat Tove iedereen haar face shamen. Iedereen van, oh, je bent zo kak lelijk en zo.
Ja.
Mm-hmm. En opeens wordt het een, maar met Wayne's World zeggen, een babe. En dat vond je ook coquet.
Nou, kijk, ik herken heel erg die neiging om aan iedereen willen overbrengen van ik was zo'n lelijk eentje. Dat is, je wil mensen echt bij de kraag grijpen en dat aan ze overbrengen. Want dat laat ook echt wel een indruk op je achter. Mm-hmm. Ik spreek nu in het algemeen. En maar als je inderdaad dan ziet hoe ze er nu uitziet, of hoe ze eruit zag toen ze een jonge moeder was, dan denk je van het kan toch onmogelijk zo zijn geweest dat jij op je 13e echt puur lelijk was. En omdat ze op haar 20e is ze eigenlijk een soort van society dame. Want ze gaat dan weg bij die oude vent. En dan gaat ze zich storten in de jonge schrijverswereld. En ze is meteen razend populair. Er zijn twee jongens verliefd op haar. Iedereen, al die vriendinnen willen met haar omgaan. Ja. Ze schatten haar talent allemaal op waarde. Ik dacht dat dat nog veel meer een hindernis zou zijn trouwens.
Dat
haar poëzie wordt twee keer afgewezen. En verder is ze gewoon briljant.
Ja. Of zo. Ze krijgt hele goede recensies. Waar ze ook voortdurend uit citeert. Ja. Ze wordt echt binnengehaald. Het is echt een soort bijna een soort literaire ster.
Ja, absoluut. Dus het lijkt op een manier niet aan te sluiten op dat hele eerste verhaal van ik hoor er niet bij. Nee. Maar goed, zo gaat het misschien wel in het leven.
Ook nog heel grappige scène vond ik in dat derde deel. Dat ze wordt uitgenodigd door iemand die ze kent die voorzitter is van de PEN. En dat ze dan dat etentje heeft met onder andere Evelyn Waugh.
Evelyn Waugh,
En dan zit ze daar en dan heeft ze eigenlijk al tegen die Engert gezegd van nou, ik ga. En dan zegt hij van nee, je moet niet gaan. En dan eigenlijk, hij zegt altijd van ja, maar als je niet gaat, dan geef ik je een injectie. En dan meestal zwicht ze dan, ze gaat nergens meer naartoe. Maar nu denkt ze, nee, ik moet nu gaan. En dan zit ze daar en dan zit ze een uur lang te lachen en te drinken. Allemaal heel leuk. En dan opeens wordt er naar de deur gekeken van wie komt daar nou binnen. En dan komt hij dus weer binnen. En hij sleept er gewoon mee en sist tegen haar van ga naar huis. Dan kan ik je nog een injectie toedienen. En dan gaat ze dus mee.
Oh, wat gruwelijk.
Ja, vreselijk. Ja, hij is echt een soort horrorpersonage. Ja. Maar dat vond ik wel heel slim gedaan. Want eerst is hij een sukkeltje, toch? Want ze heeft een soort van one night stand met die dokter.
Ja, ze vindt hem zo
heel lelijk. En hij heeft scheve tanden. Ja. En hij...
64 tanden, schrijft ze.
Ja, dan balans ze met hem in bed. En dan zie je naar zijn gezicht kijken. En denk ze echt, waar ben ik nu? Waar ben ik
mee bezig? Dat is een hele grappige scène. Dat ze dan op zo'n wild feestje is met een vriendin. En ze gaan allebei met de jongen naar bed. En dan worden ze de volgende ochtend wakker. En dan zeggen ze echt tegen elkaar, oh mijn god, wat een lelijke gast hebben we uitgekomen.
Ja, ze gaan ook echt met hun jurk over hun armen. Ja, van dat feest.
Ja. Ja. Hey Merel, ik heb geruchten gehoord dat er vragen zijn.
Ja, ik geef Merel even de microfoon door. We zitten even met een schaarste.
Een schaarste aan microfoon.
Okay, voor degene die dit niet zit, Charlotte, die slaat Merel ongeveer knock-out met de microfoon. Ja, drop the mic.
Deze vraag is van, ik denk dat ik het moet uitspreken als Brin. B-R-Griekse-I-N.
Brin.
Dus ik zeg Brin. En die gaat als volgt. Lief Boeken FM. Jullie vergaten dat The Snow Queen 2014 eigenlijk de laatste roman van Michael Cunningham is. Niet by Nightfall.
Oh, kak, ja. Yeah.
Potentieel goed nieuws voor een fan zoals Marja Pruijs, mocht zij hem nog niet gelezen hebben. Maar ik denk eigenlijk dat ze hem wel kent. Want de Snow Queen past ook precies in wat zij omschreef als arty-farty New York en t-shirts opvouwen in winkels, als ik me het goed herinner. Voor mij een excuus om jullie te fanmailen. Ik vind jullie podcast heel leuk, dus ga zo door. Ik luister meestal naar jullie als ik een eindje wandel of tijdens de afwas. Ik miste Merel een beetje, dus fijn dat zij er weer is.
Yay.
Oh. Ze is misschien niet altijd heel vocaal aanwezig, maar het voelt fijn dat ze er op de achtergrond is. Heel lief, dank je wel. Ik vind trouwens de luisteraarinteractie, de buiten het boekje en de fun fact erg leuke rubrieken.
Oh.
Die mogen jullie er wat mij betreft inhouden. Dus dat moeten we even wat vaker doen.
Ja, oké, jongens.
En meisjes. Dan nog een vraag. Houden jullie ergens tussen haakjes obsessief bij hoeveel en wat jullie allemaal hebben gelezen? Zo ja, hoe? Ik gebruikte tot voor kort een Word-documentje, maar ben nu toch maar aan een Goodreads-account begonnen. Ik vind het leuk om het bij te houden, maar er schuilt voor mij ook een gevaar in het kwantificeren van mijn leesgedrag. Namelijk de neiging om een waardeoordeel te verbinden aan dat getal, al dan niet in vergelijking met andere mensen. Ik weet niet of mij dit als lezer of mens ten goede komt. Wat zijn jullie gedachten hierover? Tot woensdag weer. Groetjes. Brin.
Hey Brin. Brin. Dankjewel. Ik biecht meteen op. Ik zit nog steeds in een doc, een Word-bestand. En ja, ik hou het bij. En ik heb inderdaad ook gewoon leesschuld en schaamte wanneer ik aan het eind van het jaar niet zoveel heb gelezen. Maar weet je, het is een stuk ook neukeratief. Want één boek van David van Rijbroek is 50 Tove Ditlevsens. Dus het zegt helemaal niks. Ik hou het bij.
Ja, houden jullie het bij?
Nee, nooit.
Ik heb het heel lang bijgehouden en ik ben nog nu in het stadium dat ik het wil, nog steeds wil bijhouden, maar dat het me gewoon niet meer lukt.
Ik schrijf altijd heel braaf in mijn agenda wat ik die week gelezen heb. En dat voelt ook fijn. Want ik mag het pas opschrijven als ik het boek uit heb. Dus ook een soort van beloning van je hebt het uit.
Joost, precies dit. Ik mag het ook alleen opschrijven als ik het uit heb gelezen.
Dat is gewoon een soort van je beloning.
Ja. Wat vind je zo'n stelletje een rote?
Nou ja, maar het is ook wel grappig dat je dan aan
positieve
het einde... Zoals nu met de groene, dan zijn we nu zo langzaam gaan we... Dat maak je altijd in het kerstnummer. Maak dan alle medewerkers van de Dichters en Denkers, onze boekafdeling. Die hebben dan de beste boeken van het jaar. En dan is het echt heel fijn dat je kan terugbladeren door je agenda wat je ook alweer gelezen hebt. Want ja, misschien is het premature Alzheimer. Maar ik heb heel vaak dat ik echt boeken die in februari gelezen heb. Sommige weet ik nog precies. En andere denk ik, oh, dat heb ik ook nog gelezen. Geen idee meer. Dus op die zin helpt het me altijd wel. Mm-hmm. Ik zou tegen Bryn ook nog willen zeggen. Want ik was er niet met Michael Cunningham. Dus ik begrijp dat de luisteraars heel erg mijn mansplaining van Cunningham hebben gemist. Maar volgens mij... Misschien hebben jullie dit ook wel gezegd. Want ik heb het niet geluisterd. Want ja, ik ga gewoon niet luisteren.
Ga je schamen,
Joost. Jullie wilden per se zonder mij die podcast opnemen. Ja, en dan denk je dat ik hem ga luisteren.
Nu ga je echt woord voor woord iets zeggen dat Ellen heeft gezegd waarschijnlijk.
Nee, dat wat zo mooi is in de Snow Queen. En dat zit volgens mij in al die boeken van Cunningham. Dat al die personages altijd een keer worden getroffen door een moment van buitengewone schoonheid.
Oh, nee.
Hebben jullie dit uitgelegd?
Nee,
in alle boeken zit er zo'n moment.
Ik heb wel gezegd dat ze worden getroffen, maar niet door schoonheid.
Ik dacht ook dat het die kant op
Oké, nee, in alle boeken zit er zo'n moment dat ze iets zien wat zo mooi is dat het hun tot de fundamenten schudt. En de Snow King gaat, als ik me goed herinner, over twee broers en de vriendin van een van die broers. Volgens mij is er iets met die vriendin. En een van die broers loopt door Central Park en die ziet dan iets in de lucht. En die weet gewoon zeker dat hij iets bovennatuurlijks heeft gezien. Dat hij gewoon iets spiritueels heeft meegemaakt. En dat schudt hem tot op zijn grondvest.
Maar Joost, nu je eigenlijk toch aan het woord bent over Michael Cunningham. Wat vond jij zo ruk aan de ouders?
Ja, misschien ook omdat ik een paar andere boeken van hem, By Nightfall en vooral Flesh and Blood, echt schitterend vond. Vond ik de ouders heel... Ik vond het heel mooi beginnen met What's Her Face.
Zie je wel. Maar was best wel een mooi begin. Dat Virginia Woolf.
Ja, Virginia Woolf. Ja, dat vond ik heel goed gedaan. Ja.
Ik vond wel dat Marja heel goed uitlegde wat er kut aan was.
En tegen mij heeft ze dat heel vaak uitgelegd. Dus ik hoef die podcast...
Ik was echt meteen om.
Nee.
Maar ik vond het boek net iets te ijl op een of andere manier. En ook een soort van tevreden met hoe precieus het allemaal was.
Dat
ik vond eigenlijk
zeker.
Vooral die verhaallijn vond ik heel mooi van die man met... AIDS heeft hij waarschijnlijk.
Ja.
Met die moeder, met dat kind, dat vond ik een beetje... Dat ik dacht, ja, oké.
Wat had jij het gegeven voor cijfer?
Kijk, hij is, stilistisch is hij heel goed. Dus daar kan je niet aan voorbij gaan. Ik zou het een 7 hebben gegeven.
Ja, zoals altijd. Oké, goed. Ja,
maar jij houdt het niet meer bij. Charlotte, hou jij het bij wat je leest?
Nee, ik heb dat dus nooit gedaan. Ik had het ook. Ik schreef het vroeger ook in mijn agenda. Maar meer dat ik dan plande van wat ga ik vanavond lezen. En sinds ik ook voor mijn werk lees, doe ik dat ook. Maar ik denk dat er is niet meer bij te houden. Ik zou te laat zijn of zo nu. Toch? Of is het, die lachen daarom?
Oh, in dit jaar bedoel je?
Nee, in mijn leven. Want ik ben al 20 jaar aan het lezen.
Ik ben pas in 2015 begonnen met het bijhouden. Omdat ik het ook voor stukken die ik maakte. En ook inderdaad, maar aan het einde van het jaar. Je denkt, wat heb ik in godsnaam allemaal door mijn ogen gesnoven?
Doe je het ook omdat je latere biograaf makkelijk te maken? Dat
nee,
je
juist
dat
niet.
Je hem,
okay. Nee, want weet je wat het is? Je moet altijd een beetje gewoon waar Mozes de monsters haalt. Of wie het ook is. Moet je geheim houden. En ik ken... Iemand bijbel.
Ja. Jullie zijn niet zo bijbelvast?
Nee, natuurlijk niet.
Marja is bijbelvast. Is het Abraham en de mosterd of niet?
Ja, natuurlijk is het Abraham en de mosterd.
Weet ik veel.
Maar ik ken bijvoorbeeld... er zijn verhalen van bekende dichters. Die zeiden van, die en die dichter lees ik nooit. En dan waren ze dood. Dan werd hun bibliotheek ontmanteld. Echt hele plank vol van die ene dichter.
Oh, dat is zo grappig. Om nou weer over David Foster Wallace te beginnen. Maar die ontkende altijd dat hij Thomas Pynchon had gelezen. Deed hij altijd over alsof hij dat niet had gelezen.
Terwijl
alles lijkt er echt springend. Ja, nee, het is echt een soort hommage aan.
Met elkaar. Nee, en Harry Mulisch, weet je wel, die guy. Die had gewoon de beroemde uitspraak van... ik ben een schrijver, geen lezer. En ik lees geen romans. En dan zijn een paar dagboeken van Mulisch gepubliceerd. En dan zie je gewoon dat die allemaal hedendaagse romans...
En dat is toch toen kotsen en iedereen leest.
Ja, het is gewoon echt heel...
Nog even wat jij zegt, Charlotte, van ik denk ik ben te laat, ben ik wel een beetje met je eens. Want ik deed vooral toen ik nog niet voor mijn werk las. En ik heb daar ook nog steeds veel aan, omdat ik op een bepaalde manier toen nog meer een ongecensureerde lezer was. En nu lees ik voor mijn werk en daar wordt eigenlijk alles door. Dan lees je gewoon anders. Dan is het gewoon functioneler. En ik denk dat ik daardoor ook een beetje de lol ben verloren om het ook nog voor mezelf op te gaan schrijven.
Je hebt mij wel eens verteld dat je toen ook al recenseerde, zeg maar. Maar ja, gewoon voor
gewoon
jezelf.
Voor mezelf.
En dat zo fris van de lever was als je nu nooit meer zou kunnen doen.
Nee.
Zoals ik grimmig eigenlijk.
Ja, zoals ik wil weten wat ik echt ergens van vond, dan moet ik gewoon nog even in mijn schaduwbibliotheekje kijken.
Oh ja.
Was nog een vraag, Merel?
Oh, sorry, ik vergeet het.
Nou, er komt de microfoon weer.
Hoi. Ja, ik wil ook nog wel iets over zeggen. Ik gebruik ook af en toe nog Goodreads. Maar ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt. Omdat ik het zo vervelend vond dat ik elke keer sterren moest geven.
Wat is Goodreads?
Ja, daar kun je de boeken bijhouden die je leest. En
met een vast format of zo.
Met mensen in contact komen. Zeg maar, ik ben dan bijvoorbeeld vrienden met Ellen. En ik kan dan zien, oh, Ellen is currently reading Tove Ditlevsen. En dan kan ik daarop reageren of kan dat liken.
Bij Goodreads kan je toch ook bijvoorbeeld jezelf een target stellen? Van ik wil 30
boeken je kan
lezen.
Zeggen van ik wil er 50 lezen dit jaar.
Jeetje.
Of ik kan
wie is de baas daarvan dan? Wie bedenkt dat?
Wie is de baas van Goodreads? Dat weet ik
Zuckerman.
Niet. Maar het is dus eigenlijk een gewoonte bij Goodreads om te zeggen van ik ben dit aan het lezen en als je het uit hebt, ik heb dit gelezen en dan geef je het 1 tot 5 sterren.
En zeg dat, je daar ook nog wat over?
Dat,
ik bedoel,
dat
schrijf je?
Kan.
Oh, okay.
Dat kan ook nog. Maar ik vond dat op een gegeven moment vervelend worden. Want dan moet ik de hele tijd een soort waardeoordeel daaraan vast gaan hangen, terwijl ik eigenlijk gewoon voor mijn lol wil lezen.
Ja, ja.
Dan is er nog een vraag van Femke. En dat vind ik een hele mooie vraag. Dus, lieve allemaal. Allereerst wil ik zeggen dat ik de podcast gezelliger en interessanter vind met Charlotte erbij.
Leuk.
Yay. Erg leuk ook dat ze veel verre familieleden kent en dat die ter sprake komen in de podcast. Zelf heb ik geen familieleden met een plaats in de cultuurgeschiedenis. Maar misschien komt daar verandering in. Want ik ben in verwachting.
Yay. Yay, Femke.
Mijn vriend Dennis en ik zijn nu aan het beslissen wat het eerste boek wordt dat we aan de baby in mijn buik gaan voorlezen. Dennis wil De Broers Karamazov van Dostojevski.
Oké, Dennis.
Ik vind dit ongeschikt.
Dennis, je weet toch dat daar een zoon zijn vader vermoordt?
Omdat bijvoorbeeld de moeder van de broers is overleden.
Oh, ja.
Ik denk zelf aan een magisch realistisch verhaal. Zoals de opwindvogelchronieken van Murakami. Maar help ons alsjeblieft. Welk literair werk zouden jullie kiezen als het eerste verhaal van het leven? En Ellen, welke poëzie? Alvast bedankt en heel veel liefs, Femke. PS... De keuze voelt nu serieus en zwaar. Maar we willen graag lachen aan het begin van ons drieën.
Maar de opwindvogelchronieken, Femke, wordt volgens mij iemand letterlijk gestroopt van zijn huid. En dat, dat is volgens mij ook een lekker oorlogsverhaal.
Hey, je moet een kind toch wel laten weten hoe de wereld in elkaar zit. Ik zou meteen gewoon in Westen Nisje Nooijes gaan.
Waarom niet de mei van Gorter? Een nieuw kind, een nieuw geluid. Ik zit te denken aan Chip of de Leeuwentemmer van Elschot. Een brief van een grootvader aan zijn kleinzoon.
Oh,
heel mooi.
Wat leuk.
Heel mooi.
Dat is echt een heel goed antwoord. Daar kom je nu gewoon op.
Ja, dat zit ik nu te bedenken. En jullie?
Ja.
Iets met een soort van vormende boodschap zijn dan natuurlijk.
Ja, kijk, het is flauw om te zeggen het leven is verrukkelijk, maar je wil een kind wel iets meegeven van hoe leuk het leven eigenlijk is en hoe je het maximale eruit kan halen.
Oh ja. Halen. Of ik zit te denken aan de Anton Wachter-reeks van Vestdijk. Daar heb je alles al gehad, zeg maar, voordat je tevoorschijn komt.
Hoef je niet meer.
Ja. Wel veel om voor te lezen.
Mm. Ja, wel mooi.
Ja, of Don Quixote, als je toch of wil lachen, dat is echt hilarisch.
Ja, of ja.
Heb je ook wel iets lijvigs? Je hebt toch je zwangerschapsverlof? Ik vind dat een heel grappig boek.
Ik vind dit zo'n lieve vraag.
Ja, ik ben ook
een hele mooie vraag.
Van wat wil je dat meegeven, inderdaad? Maar als je iets magisch realistisch wil, dan is Marques 100 jaar eenzaamheid echt geen slecht idee. Want dat is wel echt een super romantisch, overweldigend boek. Dus ja.
Misschien De Kleine Prins?
Le Petit Prince, ja.
Er zit ook heel veel in, vind ik. Ja, maar er vinden zoveel mensen vinden daar wat in.
Ja, het is niet origineel genoeg. Maar het is wel echt zo'n soort van levenswijze.
Maar die baby heeft geen vergelijkingsmateriaal, hè, mensen?
Nee, precies. Maar leuk toch?
Nou, we zijn echt helemaal stil van.
Ja, ja. Alsof je nu ook echt het ultieme moet zeggen.
Ja.
Maar,
ja. Het is natuurlijk een verkapte vraag. Omdat wij eigenlijk nooit het ultieme willen toegeven. Mm-hmm. Maar weer zo'n babytje. Denk ik, oh shit, schattig, nu moeten we wel.
Even, jij bent ook als enige hier iemands moeder, Marja. Mm-hmm. Heb jij voorgelezen toen je nog zwanger was?
Nee.
Dat is niet echt een ding, toch?
Nee, dat dus vind Mozart ik al een beetje een magisch realistische daad eigenlijk.
Zwanger zijn.
Nee, ik las in de tijd dat ik zwanger was, las ik alleen maar dystopische romans. Las ik Margaret Atwood bijvoorbeeld. Handmaid's Tale en
maar
allemaal
toen je,
verschrikkelijke dingen
toen
over.
Toen je kinderen eenmaal had, wat heb je toen met liefde voorgelezen?
Kleine beer heb ik voorgelezen.
Ach.
Een beer die niet kan slapen. En dan moet je de maan voor hem halen en de sterren. Dat is echt een boekje waar zij ook geen genoeg van krijgen.
Is dat ook dat waar die papa beer dan ja. op een gegeven moment boos wordt? Omdat hij de hik heeft?
Nee, dit weet ik niet. Hij wordt wel alleen boos omdat de papa beer wordt boos. Omdat je ziet op de achtergrond zie je dat kleine beertje gewoon allerlei capriolen uithalen in zijn bed. Ja. Hij kan gewoon niet slapen. Ja. Nou, uiteindelijk neemt de vader neemt het kleine beertje dan mee naar buiten en laat hem alles zien wat er is.
Schitterend.
Ja, het is echt heel mooi.
Nou, heel veel sterkte gewenst.
Ja, okay, laatste
Femke en Dennis.
Zet hem op.
Femke en Dennis. Oké, jongens, terug naar toven. Want jullie zijn echt al weken met die boeken bezig. Jullie zitten hartstikke te tovuleren.
Jezus Christus.
Dames en heren, dit was de woordgrap die ik had voorbereid.
Je hebt juist al een uur een aanloop met
ik zat de hele tijd te wachten tot er een moment kwam. En dit was het moment. Maar volgens mij hebben we die boeken heel uitgebreid behandeld. En zijn we volgens mij alweer toe, ook gezien de tijd, op een afrondende conclusie.
Die
we
niet
nog voor zouden doen. Een afrondende conclusie. Ja, nee, dat is een tussentijds conclusie heb je ook nog. Ja, een openingsconclusie. Maar ja.
Ik vond het betoverende boeken. Nee, ik dacht dus dat het niet zoveel voor mij zou zijn. Maar ik vond het echt heel erg mooi. Waar ik alleen een beetje last van heb, is je leest het in de vertaling van een taal die je zelf gewoon helemaal niet kent. Dus wij kunnen wel heel erg nu haar stijl gaan roemen. En denk ik, ja, wat roemen we? Misschien roemen we Lammy Post wel.
Ja.
Dat vind ik toch altijd een beetje een gek idee. Maar
dat vroeg me wel af over Deens. Weet een van jullie of dat zich goed laat vertalen naar het Nederlands?
Ja. Het klinkt heel erg als Nederlands. Dat is heel gek. Maar of het zich goed laat vertalen, weet ik niet.
Volgens mij wel.
Nou, zo komt het wel over.
Zo komt het over, ja.
Want
ja.
Lammy Post is gewoon goed werk.
Ja, blijkbaar heeft ze gewoon heel goed vertaald. Want ze heeft wel een hele bijzondere toon weten te vinden.
Ik ken één Deen in Nederland. En ik ken één Nederlander die in Denemarken woont. Mm-hmm. En die zeggen dat Denen en Nederlanders heel erg hetzelfde gevoel voor humor hebben. Een beetje hetzelfde gevoel voor stijl. En dat ze die twee volken echt heel erg op elkaar vinden lijken. Mm. Dus misschien klopt het ook wel dat Tove dan bij ons ook zo'n hit is.
Ja.
Charlotte.
Cijfer? Eerst.
Cijfer. Ja, 9.
9, oké. Charlotte.
Geweldig.
Geweldig,
ik vond het weer zoals altijd heel erg goed. Ik was niet voor ingenomen. Kijk, want ik sprak een vriendin erover en die zei van... ja, nou, al die lof die het heeft gekregen... had ik wel iets uitzonderlijks verwacht.
Ja, ja.
Al in Nederland, zeg maar, is het zo gunstig gesproken door iedereen. En toen dacht ik, oh, dat wist ik helemaal niet... want ik had dat gewoon helemaal niet gelezen. Dus ik snap dat zij misschien dacht van... nou, zo bijzonder is nou ook weer niet. Maar ik kan gewoon heel erg waarderen... zo'n simpel verhaal van iemands leven... Waaruit een personage in al haar facetten naar voren komt. Ik vind dat het me denken aan Angela's Ashes of zo. Gewoon zo'n tragische jeugd. Tragisch jeugdverhaal, maar dan met humor. Vind ik heel mooi. Ben ik fan van. 9,5.
9,5. Oké, Ellen.
9+.
9+.
Ja, weet je, het is waar. Ik ken ook iemand die het is gaan lezen... nadat ze ook al die lovende recensies had gelezen... en daarom echt een beetje toch een beetje meer vond. Ik had dat gelukkig niet. Ik was om... Ik moet ook bij zeggen, ik heb het volgens mij in een vorige podcast er ook over gehad. Dit boek had ik meegenomen als een cadeautje voor iemand. Had ik bij mijn vriend laten liggen en vergeten in te pakken. En mijn vriend ging het lezen en die wilde het niet meer teruggeven. En heeft meteen de twee andere delen voor zijn verjaardag gevraagd. Dus zo verslavend is dit ook. Het is voor mij 9,2 en voor jou, Joost?
Nou ja, ik heb ze niet gelezen. Ik heb alleen die derde gelezen. Dus ik behoud me van oordeel. Maar dan komen we tot een gemiddelde, Ellen.
Van een 9,2.
Oh, 9,2. Nice. Dat is helemaal niet slecht gedaan, Tove.
mooi.
Dit was de podcast Boek FM van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Jullie moeten wel, ik doe het nu uit mijn hoofd, kijk of dit kan. Je moet ons raten in je app, als je dat leuk vindt. En je moet abonnee worden van De Groene Amsterdammer. Merel, je kijkt een spot, wat moet ik nog meer zeggen ook weer? Je kan, als je vragen hebt, kan je insturen naar boekenfm@dasmag.nl. En ook eventueel via onze Instagram.
@boekenfm.
@boekenfm. Ik was Joost Vries. Bij me zitten Charlotte Remarque, Merel Borst, Marja Pruijs en Ellen Dekwiet.
Ik heb nog wel een fun fact.
Oh, je hebt nog een fun fact?
Mag ik
het
vertellen, Merel? Oh. Ja, nee, maar het gaat helemaal niet over Tover Diddles, maar het gaat over mij. Ik heb natuurlijk toch altijd, ik kom uit een verslavingsgevoelige familie, dus ik ben altijd heel erg ver weggebleven van harddrugs. Maar ik was 2 jaar geleden was ik bij Adriaan van Dis op bezoek. En die had net een soort heupoperatie gehad. En hij zei, ja, ik heb nog wat morfine liggen, hè? Wil je wat hebben? En ik zei natuurlijk, ja, nee, luister. Kijk me niet zo raar.
Kun je dat in pilvorm krijgen?
Luister nou eventjes. Oh, ja, dan kan je trouwens in pilvorm blijkbaar krijgen. Maar goed, dus hij zei, ik heb nog een morfine liggen. Wil je het hebben? Ik zei, oh, eigenlijk, wauw, weet je wel. Eigenlijk wel. En hij zei, ja, want het is heel duur. Ik zei, nou, graag aan. Ja, dan komt aan met een dichtbundel van hem, genaamd morfine. Ik, dankjewel, Adriaan, wat ontzettend leuk. Een pokerface houden. Ik weet niet of hij dit luistert, maar mooie dichtbundel, Adriaan.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei. Doeg.